Mooi. Goedemorgen allemaal. Goed om hier te zijn. Mooi om Gods woord met jullie te mogen delen vanmorgen. Of je nu hier zit of thuis meekijkt nu of op een ander moment. We zongen net ook dat God het waard is. En daarvoor zongen we dat we, ja, dat we met miljoenen rondom zijn troon zullen zijn. En geloof me, dat is zonder beperkingen. Daar zien we naar uit. Dat gaat een geweldig moment zijn, omdat Hij het waard is. En dat is mogelijk gemaakt door Jezus Christus. Wat een toekomst. En dat helpt ons nu, helpt mij nu, om gewoon vooruitgericht te zijn. En niet te zien op wat we hebben, maar te zien op die dingen die nog komen gaan. Die dingen die niet zichtbaar zijn. Daar mochten we over zingen. En daar worden we ook altijd weer bij bepaald als we Gods woord openen. Als we Gods woord openen, dan worden onze gedachten ook wellicht afgeleid van alles wat er gaande is. En worden we gericht op die dingen die God met ons wil delen. Daarin openbaart God zich. En dat vind ik altijd weer zo geweldig mooi. Duizenden jaren geleden geschreven en actueel voor ons vandaag. Als wij vragen, Heere, wat wilt u tot mij zeggen door uw woord? Ja, dan zit er eigenlijk altijd wel iets in waar we weer van mogen leren, waar we door mogen groeien, waar we door bemoedigd en aangespoord worden. Nou, vanmorgen wil ik met jullie gaan naar een van de kortste briefjes uit de Bijbel. En dat is Filemon. Sommigen zeggen wellicht Filemon, maar ik hou het maar op Filemon. Na Hebreeën kom je uit bij Filemon. En ik heb er voor mezelf boven gezet. Tijdelijk verlies en eeuwige winst. He, want ik denk dat we allemaal wel eens situaties in ons leven herkennen waarvan we zeggen, Heere, waarom overkomt mij dit? Waarom gebeurt dit of waarom gebeurt dat? Dat kan iets zijn in het gezin, in de persoonlijke sfeer, dat kan zijn met je werk, iets waarvan je denkt van, ah, dit vind ik zo ontzettend vervelend. Dingen die nog een hele tijd in je leven door kunnen galmen. Iemand die je bedrogen heeft, een collega die je vervelende dingen tegen je zegt, die wordt oneerlijk behandeld, teleurstelling is groot, pijn zit diep en er lijken eigenlijk alleen maar verliezers te zijn. En heren, waarom gebeuren deze dingen? En dan is het vaak ook weer zo, als ik naar mezelf kijk in elk geval, dan is het mijn menselijke natuur die graag op een bepaalde manier daarop wil reageren. Die dan iets wil doen. Misschien omdat ik dat meegekregen heb in mijn, hoe ik opgegroeid ben, of vanuit de omgeving worden erg gevolgd door de samenleving waar we in wonen. Hoe mensen vinden dat we bepaalde dingen moeten doen. En dat dicteert mij om daar op een bepaalde manier op te reageren. Maar God leert ons door zijn woord en door zijn geest hele andere principes. Je zou kunnen zeggen een hele andere moraal. Dat zijn principes met eeuwigheidswaarde. Dat leert ons om op een andere manier met bepaalde situaties om te gaan. En misschien herken je ook wel dat spanningsveld tussen wat we dan gewoon zijn om te doen, of wat we vroeger zouden doen, en datgene wat we mogen leren als we Jezus volgen, als we in zijn voetspoor treden, als we willen zijn zoals Christus is. Dat is wel eens een spanningsveld, dat werkt niet altijd helemaal gelijk op. Nou, als we naar Filemon gaan, dan komen we erachter, ja, die bevindt zich ook wel een beetje in een spanningsveld. Want als je eraan denkt, opgegroeid in een totaal Griekse cultuur, met allemaal dingen die echt wel een beetje lijnrecht tegenover de Bijbel staan. Veel goden, ze hadden allemaal slaven. Het ging allemaal om geld, het ging allemaal om hebben van dingen. Het hele denken was totaal anders van wat de Heer Jezus leerde. En in die omgeving, in die cultuur, was Filemon tot geloof gekomen. En nu stond hij voor een hele ingewikkelde situatie. En daar gaan we met elkaar naar kijken. En ik stel voor dat we het briefje eerst even lezen met elkaar. En dat we dan vervolgens een paar dingen eruit gaan halen. We gaan met elkaar naar Filemon. Het is een kort briefje, dus we kunnen hem even helemaal lezen met elkaar. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Philemon, de geliefde en onze medearbeider. En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt. En over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om u te bevelen wat u hoort te doen, spoor ik u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Neem dan hem met wie ik innig verbonden ben weer aan. Ik had hem wel bij me willen houden, opdat hij mij, die in de boeien zit, ter wille van het evangelie, namens u zou dienen. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw weldaad niet gedwongen, maar vrijwillig bewezen zou worden. Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terug hebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heere. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven. Ik zal betalen, om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Ja, broeder, laat me dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mij innerlijk in de Heere. Ik heb aan u geschreven omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat u nog meer zult doen dan wat ik zeg. En maak tevens voor mij een plaats gereed waar ik kan verblijven, want ik hoop door uw gebeden aan u geschonken te worden. U groette Epaphras, mijn medegevangene in Christus. Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Nou, een heel mooi briefje met verschillende dingen die daarin staan. En ik wil nog heel even meenemen naar een paar verzen in Colossense. En daar kom ik zo ook nog op terug, Colossense. Colossense 4, vers 7 tot 9. Er staat, al mijn omstandigheden, zegt Paulus, zal Tychicus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen. Met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er een van u is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Nou, tot zover. We gaan eens even kijken wat we hier nu eigenlijk zien gebeuren. Wat we uit deze brief kunnen halen. En dan vinden we allereerst drie hoofdpersonen. De eerste lijkt me vrij duidelijk. Dat is degene die samen met Timotheus deze brief heeft geschreven. Dat is Paulus. En we begrijpen hier dat Paulus in gevangenschap in Rome zit en dat hij dus samen met Timotheus twee brieven schrijft. Eén aan de gemeente in Colosse en één aan Philemon, die we net gelezen hebben met elkaar. En het lijkt erop dat deze twee brieven tegelijkertijd geschreven en verzonden zijn, meegenomen door Tychicus en Onesimus, zoals we net lazen in Colossense. Dan hebben we de tweede hoofdpersoon en dat is Filemon. En Filemon is een man uit Kolosse. Hij is door de prediking van Paulus tot geloof gekomen en in zijn huis komt dus die gemeente in Kolosse samen. Nou, het lijkt aannemelijk dat hij dan ook de gemeenteleider is en dat Appia, waarover aan het begin van deze brief geschreven wordt, zijn vrouw is. Dan is er ook nog een Archippus en die is mogelijk zijn zoon. Wordt ook nog genoemd in Colossense en die heeft een niet nader benoemde bediening ontvangen van de Here. Nou, deze Filemon die heeft een slaaf die gevlucht is en die hem dus mogelijk ook bestolen heeft. Een hele vervelende situatie voor Filemon, maar uiteindelijk ook voor die slaaf. En die slaaf is Onesimus, zoals we net gelezen hebben. Weggevlucht. En hij is in Rome terechtgekomen, weet je, die enorme stad. En daar in Rome komt hij notabene Paulus tegen, die daar in gevangenschap zit. Hoe of wat die omstandigheden, weten we helemaal niets van. Maar te midden van al die mensen die daar leven in die stad, heeft hij een ontmoeting met Paulus en komt hij tot geloof. En nu wordt hij samen met een zekere Tychicus teruggestuurd naar Kolosse om daar twee brieven te bezorgen bij de meester voor wie hij gevlucht is en die hij dus wellicht ook bestolen heeft. Een hele vervelende situatie. Nou, laten we ons eens indenken hoe dat gegaan zou kunnen zijn. Probeer je eens te verplaatsen in de schoenen van Onesimus. Paulus die schrijft die brief aan de gemeente in Kolosse. Filemon, die daar de leider van is, zijn vrouw Appia. En dan die tweede brief aan Filemon zelf. Dus één aan de gemeente, één aan Filemon. En dan krijgen Tychicus en Onesimus de opdracht om deze brieven naar Filemon te brengen. Nou, als ik Onesimus zou zijn, dan zou ik mijn lood in mijn schoenen teruggaan. Want als je als slaaf vlucht en je besteelt je meester, dan stonden je zware lijfstraffen te wachten. En als je het slecht getroffen had met je meester, dan kon het je leven kosten. Dus Onesimus wist niet waar hij naar terug ging. En hij werd notabene door Paulus gestuurd. Hier wil je samen met Tychicus deze twee brieven meenemen. En je moet gedacht hebben, wat nu? Wat gebeurt er als ik daar voor de deur sta? Wat gaat er mij overkomen? Nou, dan komen ze aan bij het huis van Filemon in Kolosse. En uiteraard weet hij dat makkelijk te vinden. Ik kan me zomaar voorstellen, kleur het nou een beetje zelf in. Hè? Maar Onesimus zegt, Tychicus, neem jij het woord maar. Ik stap wel even terug. Tychicus, die komt eraan. Daar is Filemon. En Filemon die ziet die twee mannen zijn land opkomen. En op een gegeven moment denkt hij, verrek joh, dat is die gevluchte slaaf van mij. En ik kan me zomaar voorstellen, wat zou er toch gebeurd zijn op dat moment in Filemon? Zou hij boos geworden zijn? Die kerel heeft mij bestolen, die heeft me verlaten. Ik heb geld voor hem betaald. Hij heeft voor mij gewerkt, hij was allemaal niet zo heel veel waard. Maar hier durft hij notabene weer voor mijn deur te komen. En dat er van alles door zijn hoofd gaat, wat moet ik hier nou mee aan? En dan is daar een tweede man, die kent hij dan weer niet. En die hebben die brieven. En dan neemt hij het woord en overhandigt die twee brieven. En zegt hij, alsjeblieft, wij zijn gezonden door Paulus. Hier zijn twee brieven. Of het allemaal precies zo gegaan is, weet ik niet. Maar dat vul ik een beetje in. Het zal niet makkelijk voor ze geweest zijn. In elk geval niet voor Onesimus. Nou, ik kan me ook voorstellen, als Filemon begrijpt dat ze gezonden zijn door Paulus, dat misschien het ijs wat breekt. Dan zeg ik, eerst maar eens even zien wat hier gaande is. Misschien zegt hij wel, gaan jullie maar even opfrissen. Je hebt een lange reis achter de rug. En dat hij ondertussen die brieven gaat lezen. Ze zijn allebei niet lang, dus dat duurt niet, dat kost niet heel veel tijd. Wat heeft Paulus mij te vertellen? Nou, wellicht zijn dat de omstandigheden geweest. Misschien is het ook anders gegaan. Maar het bijzondere in elk geval is dat een hele persoonlijke brief aan Filemon bewaard is gebleven voor ons 2000 jaar later. En dat wij ervan mogen leren vandaag. En dat vind ik altijd weer bijzonder. Nou, de brief is niet slechts gericht aan Filemon, maar aan zijn hele gezin en de hele gemeente. Dat lezen we in vers 2. Dan gaan we eens kijken naar een paar dingen die we hier uit kunnen halen. Het persoonlijke verzoek van Paulus aan Filemon dient dus in het openbaar gelezen te worden. Hij is niet gericht alleen aan Filemon, niet alleen gericht aan Filemon en zijn vrouw, maar aan de hele gemeente. Dat betekent dat de hele gemeente daarna zou gaan luisteren, wat daar verteld zou worden. Daarmee wordt het negeren van de boodschap in die brief aan Filemon eigenlijk onmogelijk. De hele gemeente zal denken, wat gaat Filemon hiermee doen? Hoe gaat hij om met die gevluchte slaaf? Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, dan gaan we verder en dan komen we in vers 4 tot 7 tegen dat Paulus dankbaar is voor Filemon. En dat steekt hij dan ook niet onder stoelen of banken. Paulus die dankt God voor zijn liefde voor de Heer Jezus, zijn geloof in de Heer Jezus, zijn liefde voor de heiligen, voor alle medegelovigen. En de gelovigen die worden verkwikt door de liefde van Filemon. Het was een man waar je graag bij wilde zijn. Een bemoediger. Iemand die je wilde helpen. Als je in zijn omgeving bent, had hij altijd wel wat te zeggen, waardoor je weer verkwikt werd. Zo verwoordt Paulus dat in elk geval. Hij zegt, zo ken ik je. Je bent een man die er graag is voor anderen. En dan komen we bij vers 6. En misschien moeten we daar heel even iets uitgebreider bij stilstaan. Want als we dat lezen, dan staat er hier, mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is, met betrekking tot Christus Jezus. Wat bedoelt Paulus hier als hij dit schrijft aan Filemon? We gaan er even een paar versen over lezen. Gaan we weer even terug naar de brief aan de Colossenzen, want je merkt, die twee die zijn heel erg gelinkt aan elkaar. Dus dan gaan we even naar een paar versen uit Colossenzen hoofdstuk 3. Colossenzen 3 vers 9 tot 15. Dan lezen we het volgende, en dan gaat het over de oude mens en de nieuwe mens. Dus wat betekent het om in Jezus voetspoor te treden, hè, om een volgeling van Jezus te zijn? Dan zegt Paulus, lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. En u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorene van God, heilige en geliefde met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals Christus ook u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Nou, dit stukje gaat over het volgen van de Heere Jezus. En dat Hij degene is die het soeverein als enige voor het zeggen heeft in ons leven. En in Paulus' brief aan Filemon wilde hij dat dit in de praktijk gebracht werd. Het doel van die brief aan Filemon was dat er verzoening bewerkt werd tussen een weggelopen slaaf en zijn meester. En daar was een grondig kennen van al het goede dat Christus uit genade in Filemon had bewerkt voor nodig. Want daar groeit een krachtig werkzaam geloof uit voort. Als wij gaan begrijpen wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Hè, dat Hij alles opgegeven heeft. Dat Hij alles achtergelaten had om voor ons mens te worden. Dat Hij voor onze zonde gestorven is, opdat wij eeuwig leven mogen hebben. Hè, dat tijdelijke verlies wat omgezet wordt in eeuwige winst. Als Jezus Christus dat gedaan heeft, dat betekent dat wij in zijn voetspoor mogen treden. Dat wij mogen worden zoals Hij. Dat wij mogen groeien in die relatie met Hem. Dat wij dat beeld van Jezus Christus gaan weerspiegelen in ons leven. En dat is eigenlijk wat Paulus hier tegen Filemon zegt. Hij zegt, ik bid voor je dat jouw geloof, dat zich uit in liefde voor God en de naaste. En hij zegt, dat merk ik, dat heb ik gehoord, dat doe je. Anderen worden door jou verkwikt. Maar dat je nog een dieper inzicht zult krijgen in al het goede dat Hij voor Christus mag doen. Wie Christus voor Hem is. He, en dat zijn geloof steeds duidelijker en in groeiende mate werkzaam zal zijn. En vanuit dat fundament gelooft Paulus dat er ruimte komt voor vergeving, voor verzoening tussen slaaf en meester. Want zegt hij, in Christus is er geen verschil tussen slaaf en vrije. Dat was ongehoord, het was een totaal ander wereldbeeld dan wat er in die tijd leefde. Natuurlijk is er verschil tussen een slaaf en een vrije. En hier maakt hij duidelijk in die algemenere brief aan de gemeente in Colossense, zegt hij, joh, maar in Christus is er geen verschil meer. En later in een heel persoonlijke brief zegt hij, weet je wat, Filemon, we gaan het eens heel praktisch maken. Hier is die slaaf en die komt naar jou terug. Hoe het allemaal gebeurd is, weet ik niet, maar ik heb hem ontmoet en hij is tot geloof gekomen. Hij komt weer naar jou toe. Wil jij in de praktijk gaan brengen wat Christus Jezus voor jou heeft gedaan? Nou, dat is wat hij hier zegt. En dan zegt Paulus in vers 8, als we dan weer verder gaan, zegt hij, ik zou in alle vrijmoedigheid, zonder schaamte, mijn autoriteit als apostel kunnen laten gelden. In die zin, zou je kunnen zeggen, sta ik, wat autoriteit betreft, boven je. Maar weet je wat? Ik spoor je veel liever aan door de liefde. Als Paulus zijn autoriteit zou laten gelden, zegt van joh, jij moet gewoon die slaaf terugnemen. Dat hoort nou eenmaal. Je bent tot geloof gekomen, je hebt Jezus leren kennen. En dat betekent dat je die slaaf gewoon weer aanneemt. Ja, dan doet hij het misschien wel omdat Paulus het tegen hem zegt. Maar dat is niet omdat zijn hart erin zit. En dat is nou juist wat Jezus duidelijk maakt als hij zegt, ik ben de vervulling van de wet. Het gaat er niet meer om of we alles naar de letter kunnen houden. Dat kunnen we niet, daar zijn we al lang achter. Jezus Christus heeft gedaan wat wij niet konden. En als wij Jezus gaan volgen, dan worden dingen zichtbaar vanuit liefde. En daarom zegt Paulus, ik zeg niet dat je het moet doen. Ik spreek je veel liever aan op de liefdesrelatie die is ontstaan tussen jou en Jezus Christus. Dat is het verschil tussen de wet en het volgen van de Heer Jezus. Het is liefde die geworteld is in het kennen van Christus. Dat is de motivatie. En niet de wet. Niet omdat het moet. Niet omdat een ander vindt dat het moet. Nou, als we dan verder lezen bij vers 10 tot 20. En dan kom je eigenlijk in dat gedeelte tot de kern van de zaak, daar waar het om gaat. Wil jij Filemon, Onesimus, die nutteloze slaaf die bij jou weggevlucht is, weer aannemen? En dit is hoe hij het doet. Hij introduceert Onesimus als een zoon van Paulus die door hem tot geloof gekomen is toen hij gevangen zat. Hij zegt, Onesimus, je zult hem niet meer herkennen. Hij is totaal veranderd. Onesimus was een naam die gebruikelijk was voor slaven. Het betekende nuttig of bruikbaar. Nou, Paulus die maakte er een woordspeling van door te zeggen dat hij eerst nutteloos was voor Filemon, maar dat hij nu van veel nut is en daarom stuurt Paulus hem terug. Hij zegt, ik had hem heel graag willen houden. Hij is voor mij van veel nut, maar weet je, daar kan ik niet achter je rug om doen. Dat zou een beetje vreemd zijn. Dus stuur ik hem naar je terug. En tussen de regels door lezen we ook, ik zou het niet erg vinden als hij weer terug zou komen. Maar goed, daar gaat het niet in de kern van de zaak om. Paulus maakt duidelijk dat hij hem niet terugstuurt omdat hij nog steeds nutteloos is, maar juist omdat hij voor veel nut kan zijn. En Paulus die voelt zich eigenlijk innig verbonden met zijn zoon Onesimus. Hij ligt me na aan het hart, is een letterlijke vertaling die daar staat. Dus een aderlating voor Paulus om hem te laten gaan. En het is duidelijk voor Filemon dat hij geen lastpak terugstuurt. Niet iemand die het nog weer ingewikkelder gaat maken. Maar hij zegt, je krijgt een zeer waardevolle broeder terug. En omdat Paulus niets achter die rug van Filemon om wil doen, zegt hij, joh, hier is hij. Hier is hij weer. En vervolgens maakt hij duidelijk dat God bij machte is om tijdelijk verlies om te zetten in eeuwige winst. En je zou het kunnen vergelijken met Jozef, die jarenlang ellende moest meemaken in Egypte, voordat hij tot de conclusie kwam toen zijn broers weer terugkwamen. Ja, dit moest gebeuren. Ik moest hier doorheen gaan, zodat ik Gods volk weer in vrijheid zou kunnen stellen. En God is bij machte om die tijdelijke verliezen om te zetten in eeuwige winst. Hij komt niet meer terug als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, als een geliefde broeder. En nu maakt Paulus praktisch waar hij voor bad in vers 6 en wat hij uitgelegd had in Colossense 3. Als je mij aanvaardt als een medegelovige, dan aanvaard je Onesimus zoals je mij zou aanvaarden. Ik vind, ja, dat is geweldig mooi wat daar staat. Onesimus zegt Paulus, is niet minder waard dan ik ben. Wij staan in dezelfde verhouding tot elkaar. Je kunt niet mij wel aanvaarden en hem niet. Als je voor mij de deur open doet als ik voor je neus sta, dan moet je dat ook voor Onesimus doen. Er was geen sprake van in het denken van Paulus dat Filemon de deur voor hem dicht zou gooien als Paulus voor de deur zou staan. Maar ja, die kans bestond natuurlijk wel met een weggevluchte slaaf. Hij zegt, als je mij aanvaardt, dan aanvaard je ook hem. Wij staan op gelijke voet. Sterker nog, jullie staan nu op gelijke voet. Jullie staan nu in dezelfde verhouding tot elkaar. Niet langer als slaven en meester, maar veel meer als broeders in Christus. Dus in geloof, uit genade en door het verzoenende offer van Jezus Christus was Filemon een kind van God geworden. Nou, de vraag is, kan hij diezelfde genade aanbieden aan zijn weggelopen slaaf, aan wie diezelfde genade bewezen is? Paulus die gaat nog een stapje verder en dan vraagt hij van Filemon om alles wat Onesimus hem schuldig is bij Paulus in rekening te brengen. Zeg, heeft hij gestolen, zeg maar hoeveel het is, ik betaal het je terug. Nou, Paulus, een gevangene die zelf niets te besteden had, die wil garant staan voor een weggelopen slaaf. Hij zegt, joh, wat heeft hij van je genomen? Zeg het maar, ik ga het je betalen. Ik heb geen idee waar Paulus van zou betalen, maar dat zou hij dan wel weer ergens voor elkaar krijgen. Slaven die wegliepen, zoals ik al zei, die werden over het algemeen ter dood veroordeeld. Paulus die vraagt hier om een verregaande verandering in het denken van Filemon. Paulus die laat Filemon weten, zegt, eigenlijk sta je bij mij in het krijt. Je bent door mij tot geloof gekomen, maar daar praten we maar niet over. Ik beloof je dat ik je betaal. Ik zet mijn handtekening eronder. Nou, in vers 7 schreef Paulus al dat hij dankbaar is dat de gemeente innerlijk verkwikt wordt door Filemon. En dan is het zo geweldig mooi om te zien hoe gelovigen elkaar kunnen opbouwen, kunnen bemoedigen. En door diezelfde gezindheid in Jezus Christus. En ik denk dat dat is de kerngedachte van de brief. Filemon, leef het uit. Leef het uit ook naar iemand bij wie je dat in eerste instantie niet zou doen. Leef het uit naar iemand van wie je in eerste instantie zou denken van, nou ja, die maar niet. En dat, ja, dat geldt voor hem, dat gold voor hem, dat geldt voor ons vandaag. Heere God, hoe mogen wij zijn voor de ander? En dan gaan we door en dan gaat Paulus er gewoon vanuit dat Filemon dit gaat doen. Maar je merkt ook wel, als we dan bij vers 21 tot 25 komen, dat hij haast die druk nog een beetje opvoert. Hij zegt, ik heb je geschreven omdat ik erop vertrouw dat je gehoorzaamt. Zij zeggen, ik vraag het je in liefde, maar ik ga er wel vanuit dat je het doet. En denk van, ja, dat is dan ook weer Paulus natuurlijk. Hè? Ik weet dat je nog meer zult doen dan wat ik zeg. Hij zegt, eigenlijk vraag ik hier het minimale van je. En ook hier weer tussen de regels doorlees je, eigenlijk zou het geweldig zijn als je hem in vrijheid stelt. Dat hij gewoon in die zin ook een broeder van je is. Wauw, hij vraagt nogal wat. En dan tenslotte zegt hij, maak mijn bed maar vast op, ik kom binnenkort langs. Bid daar maar voor. En dat staat er niet letterlijk, maar hij zegt, maak voor mij tevens een plaats gereed waar ik kan verblijven. Hij zegt, ik kom langs. Er is geen enkele weg terug voor Filemon. Dit wordt er van hem verwacht om die weggevluchte slaaf in liefde te ontvangen. En ik denk, weet je, dat is waar het om gaat. Dat het niet om ons gaat, dat het niet om Filemon gaat, dat het niet om zijn positie gaat, of als kerkleider, of als meester van zijn slaven, of als rijke man die een heel groot bezit had. Maar dat het erom gaat wie we zijn geworden in Christus Jezus. En als we dan gaan afsluiten met elkaar, wil ik jullie nog heel even meenemen naar nog weer een stukje in Colossenzen. Om te zien, maar wat betekent dat dan? Filemon, maar ook voor ons, voor jou, voor u, voor mij vandaag. Wat betekent dat om in het voetspoor van Jezus te treden? Om zijn volgeling te zijn. Dan gaan we nog heel even naar Colossenzen 2, vers 11 tot 15. Dan vallen we midden in een gedeelte wat spreekt over Paulus die uitlegt wat het betekent om met Christus te sterven, om dat oude leven af te leggen en dat nieuwe leven op te pakken. Dat is echt wel het centrale thema ook in Colossens. Daar komt hij op verschillende manieren op terug. En dan zegt hij, vanaf vers 11, hoofdstuk 2, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dat gebeurde onder het oude verbond. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtreding en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Philemon, zegt hij als het ware, gemeente, Christus heeft al je zonden, al je overtredingen vergeven. Hij is ervoor gestorven aan het kruis. En hij heeft dat strafblad dat tegen je getuigde, de wet, hij gebruikt eigenlijk het beeld van een strafblad, dat je alle dingen waar je in tekort geschoten bent, alle zonden, alle ongehoorzaamheid, dat is aan dat kruis genageld. En daarop staat, de prijs is betaald. Je bent vergeven. En dat is het geweldige mooie van wat er hier staat. Die overheden en die machten die zijn ontwapend. Die zijn openlijk te schande gemaakt en daardoor is er over hen getriomfeerd. Satan gaat nog wel rond, maar hij heeft geen macht meer over ons. Wij zijn opgestaan in een nieuw leven. En dat nieuwe leven, dat betekent heel iets anders. En mag deze brief ons helpen om ons steeds duidelijker bewust te worden van al het goede dat in ons is met betrekking tot Jezus Christus. De boze heerst niet meer over ons. Het oude leven heeft geen macht meer. Dat is begraven. We zijn opgestaan in dat nieuwe leven. En dan zal dat geloof zich steeds krachtiger openbaren in en door ons heen. En dan zijn er wellicht oneerlijke situaties, teleurstellingen, bedrog en al het andere wat pijn doet. Die worden door God gebruikt om ons te vormen naar zijn beeld. Zodat anderen zijn zoon Jezus Christus in ons gaan zien. En dat maakt ook duidelijk wat Paulus zegt in Romeinen 8. Dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem toebehoren. En dat goede is dus dat we gevormd worden naar zijn beeld. Wat moet het een geweldige bemoediging geweest zijn voor Onesimus. Op het moment dat Philemon hem in de armen sloot. Hij zegt welkom thuis. Hoe het gebeurd is, weet ik niet. Maar daarin werd Jezus Christus zichtbaar. Mag hij zo zichtbaar worden in u, in jou en in mij. Amen. Mag ik nog met jullie bidden. Hemelse Vader, dank u dat we zo bij u mogen komen. Dank u, Heere, dat we zo bemoedigd mogen worden door uw woord. Heere, een gebeurtenis die ogenschijnlijk wat ver van ons bed staat, Heere. We hebben geen slaven in dienst en het is allemaal een beetje anders vandaag. Maar tegelijkertijd draait het allemaal om u en wat het betekent om u te volgen, om u te kennen. En ik wil u bidden, Heere, dat u ons daarin helpt. Ik schiet tekort. We schieten allemaal tekort hierin. Maar u heeft ons uw geest geschonken, Heere. Dat hebben we gevierd met Pinksteren. Horen we vanmorgen ook weer, zodat u krachtig door ons heen kunt werken. Wij kunnen het zelf niet. Help ons alstublieft. Help ons, zodat u steeds duidelijker zichtbaar wordt. Heren, dat we niet vast komen te zitten in de dingen die we lastig vinden, maar dat u ons daaruit wil bevrijden. Ook als dat tijd kost. Heren, wilt u ons in de ruimte stellen. Heren, wilt u ons helpen en bemoedigen en aansporen om datgene vast te grijpen wat u ons al lang geschonken hebt. Daar vraag ik u om. In Jezus' naam. Amen.